Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en de bijzondere gasten die ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Rozeboom uit Oudega zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 29, vers 5. God, de Heere, troont voorgoed op grote watervloed. Dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Ook op deze avond belijden wij dat onze hulp en onze sterkte is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw blijft van generatie op generatie, ja zelfs tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat hij eens is begonnen. Genade en vrede voor u en voor jou van God onze Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Op de drempel van deze dienst zingen wij met elkaar Psalm 27, vers 1 en 5. Psalm 27, vers 1 en 5. samen met de kerk die er altijd is geweest en die er altijd zal zijn tot de dag dat Jezus terugkomt met de kerk wereldwijd, op sommige plaatsen in de verdrukking, op andere plaatsen in alle vrijheid, zoals wij vanavond beleiden wij één geloof in de drie-enige God. Wij beleiden dat geloof en daarna zetten wij ons beleiden zingend voort met lied 472 uit de bundel Weerklank, lied 472. En ik meen dat vers 1 en 3 alleen afgedrukt zijn. Dus die coupletten zingen wij met elkaar na de geloofsbelijdenis. Beleiden wij met elkaar: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Wij gaan dadelijk Gods woord openen en daarom bidden we om het inzicht van Gods Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere, onze trouwe en goede God, u die wij Vader mogen noemen in onze Heer Jezus Christus. Wij danken u dat u ons vanmorgen bij elkaar hebt gebracht als uw gemeente en dat u ook ons hier vanavond weer bij elkaar brengt als een deel van uw wereldwijde gemeente, van uw wereldwijde kerk, die vandaag bij elkaar komt omdat het de dag van u is, de dag van de opstanding. De dag dat uw Zoon het graf verliet, de dood achter zich liet en definitief de duivel en de zonde versloeg. En wij danken u dat we zo op elke zondag weer dat feest mogen gedenken. Dat dat weer opnieuw ook tot betekenis mag komen in ons leven als uw woord ook open gaat. Dat we daar de opstandingskracht van u in mogen ervaren en mogen horen en mogen beleven. We danken u dat u zo uw gemeente hier bij elkaar hebt geroepen. Of als we op een andere manier met deze dienst later verbonden zijn. Dat u overal zo uw kerk bij elkaar hebt geroepen vandaag. Juist ook op die plaatsen waar het zo donker is. Waar zo weinig ogenschijnlijk is te merken van uw licht. Heel verborgen bent u daar ook vaak aanwezig. En als uw gemeente bij elkaar komt, dan bent u ook zichtbaar aanwezig. Dan mogen we weten dat u daar in hun midden bent. Dan mogen we weten dat u hier vanavond weer in ons midden bent. Als wij de nacht tegemoet gaan. Voor sommigen wellicht ook figuurlijk. Als de nacht in het leven soms aan lijkt te breken. Wilt u dan uw licht doen ontsteken vanavond. Door uw woord heen te spreken. Geeft u daarvoor dat we een open hart krijgen. Open oren en open ogen. Dat wij uw Heilige Geest ook mogen ontvangen. Dat we uw woord opnieuw of voor het eerst leren begrijpen, leren verstaan. Dat het tot leven komt in ons. We bidden u dat, of u die wonderen hier vanavond wilt doen. En wilt u ook op andere plaatsen hier in dit dorp en in dit land ook werken. Juist daar waar men helemaal niet op u wacht. Waar men zich ook helemaal niet bedacht heeft dat ze naar uw huis konden komen. Doet u ook daar wonderen. Breekt u zo juist ook over muren. Springt u daarin ook juist over de kerkmuren heen. Over de grenzen die wij maken. En geeft u daar ook van uw diepe vrede. In de naam van uw Zoon Jezus Christus. Dit bidden wij u dan ook niet omdat wij zelf zulke goede mensen zijn. We bidden het u in vergeving van zonden, in de naam van Jezus Christus. Amen. Wij lezen vanavond uit het Oude Testament, het eerste boek van de Bijbel, Genesis. En we staan vanavond stil bij het leven van de aartsvader Isaac. En daarom lezen we enkele fragmenten uit het boek Genesis die over het leven van Isaac gaan. En we lezen eerst het verhaal, de geschiedenis van Abraham die zijn zoon Isaac moet offeren. Genesis 22, vers 1 tot en met 14. Genesis 22, vers 1 tot en met 14. En daar lezen we uit het woord van God. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham. En hij zei, zie, hier ben ik. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen zij beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader. En hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei, zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. En zij kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar, boven op het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei: Abraham, Abraham. En hij zei: Zie, hier ben ik. Toen zei de engel: Steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om, en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die naam de plaats: De Heere zal erin voorzien. Daarom wordt ook heden ten dagen nog gezegd: Op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. De lezing in Genesis 22. Dan lezen we enkele versen in Genesis 27, vers 1 en 2. Genesis 27, vers 1 en 2. Als Isaac de zegen gaat geven aan zijn zonen. Daar lezen we: Het gebeurde toen Isaac oud geworden was en zijn ogen dof geworden waren, zodat hij niet meer kon zien, dat hij zijn oudste zoon Esau riep en tegen hem zei: Mijn zoon. En hij zei: Zie, hier ben ik. Isaac zei: Zie toch, ik ben oud geworden en ik weet de dag van mijn dood niet. Dat is de lezing uit Genesis 27. En dan lezen we tenslotte nog een paar versen uit Genesis 35, vers 27 tot en met 29. Genesis 35, vers 27 tot en met 29. Daar lezen we: Toen kwam Jacob bij Isaac, zijn vader, in Mamre bij Kiriat Arba, het tegenwoordige Hebron, waar Abraham en Isaac als vreemdelingen gewoond hadden. De dagen van Isaac waren 180 jaar. Toen gaf Isaac de geest en stierf, werd met zijn voorgeslacht verenigd, oud en van dagen verzadigd. En zijn zonen en Esau en Jacob begroeven hem. Het woord van de Heer. Straks in de verkondiging is het thema van de preek de voorzienigheid van God of de voorzienende heid. Vorig jaar was ik hier in uw midden en toen heb ik verteld dat ik in mijn gemeente in de zomer hete hangijzers bespreek. Dus grote discussiepunten in het christelijk geloof, dat wat van buitenaf gevraagd wordt soms aan christenen van: hoe zit dat nou met die ellende in de wereld of de oorlogen of de Bijbel als het woord van God? Hoe zit dat? Dat vragen wij onszelf wel eens af. Misschien zo allemaal van die vragen die opkomen. En een van de vragen die dit jaar ook opkwam in mijn gemeente is van: hoe zit dat nou met die voorzienigheid van God? Vanavond neem ik u daarin ook mee. En vandaar dat thema: voorzienigheid of voorzienende heid. En daarbij geef ik u gelijk een kleine cursus Fries. Ik weet niet of sommigen de afgelopen tijd in Friesland op vakantie zijn geweest. Maar misschien is het dan opgevallen dat in plaats van papa of vader er dan heid wordt gezegd. En ook tegen Heere God wordt dus vaak in plaats van vader heid gezegd. Dat is het thema dan ook dadelijk van de preek. De voorzienigheid van God. Je kunt het abstract houden, in theorieën denken of een voorzienende heid, een voorzienende vader of papa. Wij gaan daar dadelijk met elkaar over nadenken. Eerst gaan we onze gaven inzamelen en zingen wij met elkaar Psalm 105, vers 1 en 6 na de inzameling van de gaven. Ik dacht, ik ben een degelijke gemeente in de Betuwe. Dan zal de inzameling van de gaven wel voor de verkondiging zijn. Maar blijkbaar moet er eerst ook een goede preek gehouden worden, nadat de inzameling van de gaven straks pas is. Wij zingen na de verkondiging Psalm 68 vers 10. Psalm 68 vers 10 na de verkondiging. Gemeente van de Heere Jezus. Wij zijn vanavond als het ware in het hoofd van Isaak. Isaak die oud geworden is. Bedlegerig, blind. En als hij zo vaak op zijn bed verkeert, dan peinst en piekert hij wat af. Dan is het zijn leven wat aan hem voorbij trekt. En zo horen wij hem als het ware in zijn hoofd denken. Wat heb ik soms in mijn leven geen idee gehad van de hand van de Heere in mijn leven. Wat ben ik door een diepe dalen heen gegaan. En ja, wat zit ik nu eigenlijk ook in een diep dal, al sinds ik zo'n 20 jaar geleden die zegen meegaf aan mijn zonen. Het is eigenlijk alleen maar achteruit gegaan. Wachten op mijn dood. De Heere zal het voorzien. Eens leerde ik dat van mijn vader Abraham. Soms is dat echt geloven en denken tegen alles en beter weten in. Zo ook nu in dat dal waarin ik zit. Maar ach, eigenlijk die ouderdomsproblemen die ik nu heb. Kinderspel is het vergeleken met wat mij nu echt pijn heeft gedaan in het leven. Onlangs heb ik zo mijn geliefde schoondochter Rachel nog naar het graf moeten brengen. Was het niet beter geweest als ik zelf was gegaan? Moest het nu zo? En mijn geliefde zonen, ze vechten elkaar de tent uit. Zo pijnlijk om te zien. Altijd die spanning die om te snijden was als het gezin bij elkaar zat. Ja, toen zakte mijn vertrouwen naar God wel eens naar een dieptepunt. Zou hij wel werkelijk ingrijpen in mijn bestaan? Zeker heb ik me dat ook afgevraagd toen ik het beste weggaf dat ik had. De zegen van de Heere. Wat een haat en wat een nijd heeft dat gebracht tussen mijn zonen. En dan al die huwelijksproblemen die ik zag bij mijn zonen. Wat een gedoe zag ik bij Jacob. Met al die moeilijkheden tussen Rachel en Lea. Maar dat is nog niets vergeleken met wat Esau zich op de hals heeft gehaald. Hij is getrouwd met Hethitische, met Canaanitische vrouwen. En dat heeft pas echt veel gedoe en getop gegeven. Hoe hebben zij Esau, hoe hebben zij mijn kleinkinderen en achterkleinkinderen meegezogen die heidense wereld in. De weg wel geweten, maar de weg niet bewandeld. Weg van de God die met mijn vader Abraham op weg is gegaan. Ik heb veel aan mijn kinderen meegegeven in het leven, denk ik. Maar misschien wel te weinig van het allerbelangrijkste. Ja, wat heb ik mijn kinderen nu eigenlijk echt willen meegeven in mijn leven? Wat hoop ik overgedragen te hebben? Ik heb ze de liefde van de Heere proberen mee te geven. Maar ik wilde het vooral laten zien in mijn leven. Niet te veel woorden eraan besteden. Maar toch, als ik het alleen bij de daden laat, dan lijkt het wel alsof ze het niet oppikken. En misschien dat ze daarom ook wel hun eigen weg zijn blijven gaan. Dat ik te weinig goed gesproken heb van hem in mijn leven. Ach, ik zit maar wat af te tobben. Ik heb ook immers grote daden van de Heere gezien in mijn leven. Hij schonk mij mijn vrouw Rebecca. En hoe vaak hebben wij in ons leven eerst niet gebeden om kinderen? Dat heeft het ook veel onzekerheid en geloofscrisis gegeven. Maar uiteindelijk heb ik ze gekregen. En nee, een ideaal plaatje is daarmee ons gezin helemaal niet geworden. Maar ik heb ze tenminste gekregen. En ik heb ze nog. Hoeveel zijn er niet die die gaven niet ontvangen hebben? En hoeveel zijn er niet die hun kinderen al vroeg hebben verloren? En met wat voor een groot wonder ben ik trouwens zelf ook niet ter wereld gekomen. Hoe oud was mijn moeder Sarai wel niet toen ik geboren werd? Hoe zou het eigenlijk met Ismaël zijn? Hoe zou het hem zijn vergaan? Tragisch ook hoe mijn halfbroer toen bij mij weg moest. Ach, daar ga ik weer met mijn gepieker. Beetje positief denken. Kop ervoor. Wat was het toen mooi? Met mijn vader en moeder. Met Abraham en Sarai. Hoe zij altijd vol vertrouwen waren. Voluit leefden vanuit hun relatie met de Heere. En daar hadden zij het ook over. En dat gaven ze ook aan mij door. Ja, ben ik er eigenlijk wel in geslaagd? Oh, daar ga ik weer met me gevraagd. Stoppen nu. Mijn vader die had misschien ooit wel precies hetzelfde getopt. En ja, het is ook wel het belangrijkste om door te geven. En misschien heb ik dat te weinig beseft. Maar hopelijk, ja hopelijk, pikt het nakroost het toch op. Daar moet de Heere dan maar in voorzien. Zo is het immers bij mijzelf ook gegaan. En zo heb ik het bij mijn ouders gezien. Het vertrouwen dat God zelf zal voorzien. Mijn vader Abraham, hij hoorde altijd duidelijker dan ik de stem van God in zijn leven. Dat heb ik veel minder gehad, dat ik die stem van God gehoord heb. Dat hoeft ook niet per se natuurlijk. Mijn vader en moeder waren zelf al een teken van God in het vertrouwen dat zij uitademden. Heb ik dan nog meer nodig? Neem toen bijvoorbeeld dat moment op de berg Moria. Het gezicht van God betekent dat. Op het moment zelf, toen ik naar die berg toe moest. Ach, ja. Toen had ik ergens helemaal niet door wat er gebeurde en wat er plaats ging vinden. Maar later, toen heeft het zich steeds meer in mijn geheugen gekerfd. Is het fundamenteel voor mijn geloofsverhaal geworden. Telkens als ik daar weer aan terugdenk, ben ik weer verbaasd en ben ik weer verwonderd. Toen we naar die berg toe gingen, toen vroeg ik het aan mijn vader. Maar vader, als we dan een offerlam brengen, waar is dan dat offerlam? God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn jongen, zei hij. Wat een vertrouwen ging daarvan uit. Ik had toen ook geen idee wat er door hem heen gegaan moest zijn. Dat hij mij, Isaac, moest offeren. Dat ook daarmee zijn hele leven op het spel werd gezet. Het hele fundament waar hij zijn leven op gebouwd had. Telkens weer had hij gehoor gegeven aan de stem van God in zijn leven. Als dan weer die stem van God klonk, ga weg uit je land. En dan ging hij. En telkens zei hij het weer tegen God, zie hier ben ik, tot uw dienst, Heren. En nu moest hij zijn zoon offeren. Waarvoor had hij het nu allemaal moeten doen? En toch zei hij toen tegen mij, de Heere zal erin voorzien, jongen. Beide gingen we toen tezamen verder. Samen gingen we verder. De jongens, de knechten, die lieten we achter ons. We gingen met z'n tweeën die berg op. Ja, ik denk dat dat toen dieper werd dan dat we zomaar met z'n tweeën die berg op gingen. Dat ik toen dat geloofsvertrouwen ergens bij mijn vader proefde. En dat ik daar ook in begon te geloven. Dat we zo beide samen verder gingen. In het geloof dat de Heere wel zal voorzien. Ik denk dat daar ook deze God, mijn vaders God, ook de God van mij werd. Van mij, van Isaac. Tegenwoordig dan krijg ik te horen bij het vertellen van dit verhaal, Dan krijg ik de vraag van kleinkinderen en van achterkleinkinderen. Maar opa, wat voor God dien jij nu eigenlijk? Wat is dat voor een vreemde God die een offer vraagt? En waarom is er dan ook al die ellende in de wereld? Als die God van jou zo is dat hij voorziet, waarom voorkomt hij dat dan niet? En ondertussen offeren de ouders van mijn kleinkinderen en achterkleinkinderen zelfs vaak figuurlijk hun kinderen aan de Canaanitische goden, aan de afgoden, om daarmee maar de zegen van God van hun goden af te dwingen. Die kinderen moeten maar presteren, moeten maar pieken, moeten het maar goed doen, ze moeten maar succes behalen en ze moeten zelf ervoor zorgen dat ze gelukkig worden, dat ze een rijk en een gezond leven leiden. Allemaal door die Canaanitische goden aangemoedigd. En ondertussen zie ik het zo voor mijn ogen gebeuren, dat de levensader van die kinderen naar boven toe wordt afgesneden. Dat is volgens mij pas onmenselijk. Dat zijn pas vrede goden. Terwijl uiteindelijk mijn vader Abraham mij niet heeft hoeven offeren, hè? Ik denk dat ik daar juist op die berg Moria, het gezicht van God, dat daar God mij het leven gaf. Omdat ik daar het gezicht van God gaf. Daar heb ik de vaste grond onder de voeten gekregen. Daar zag ik het gezicht van God die zichzelf in een offerlam voorziet. Mooi dan ook dat mijn vader toen die plaats de Heere zal voorzien heeft genoemd. En dat die plaats nu nog steeds zo heet. De Heere zal erin voorzien. Volgens mij is het een aanklacht tegen al die maakbaarheidsgoden van die Canaanieten die een deel van mijn familie nu heeft. Die goden van maak je eigen keuze en vind je eigen geluk. Vandaag besteld, morgen in huis. Als je maar genoeg offert, dan krijg je vanzelf wat je wilt. Vandaag besteld, morgen in huis. Ik denk dat die plaats, de Heere zal erin voorzien, altijd tot in eeuwigheid een aanklacht zal blijven tegen die goden die zich altijd weer aan zullen dienen. Die goden die altijd weer proberen die weg naar boven, die levensader, proberen te versperren, proberen door te knippen. Wat ik nu vooral geleerd heb op dat moment, op de berg Moria, vroeg pas iemand aan me. Ja, wat was dat nu eigenlijk wat ik daar vooral geleerd heb? En wat mijn vader Abraham daar misschien ook wel weer moest leren. Ik heb daar dus geleerd dat je er daadwerkelijk op aan kunt dat de Heere erin zal voorzien. Ik denk dat ik daar ook ontdekt heb dat God dan meer te vertrouwen is dan dat wat je enkel ziet in wat gegeven is. Misschien was mijn vader wel te veel op de tekenen gaan leven. Dat hij telkens maar weer dacht, God komt wel over de brug. Dat God zelf telkens weer iets aan hem gaf. Telkens weer nieuw land. Telkens weer meer rijkdom. Dan weer een nieuw leven. En dat mijn vader daarop was gaan vertrouwen. Op de tekenen zelf. In plaats van het vertrouwen op God zelf. Ik denk dat hij daar op de berg eerst weer leerde op God zelf te vertrouwen. De Heere zal zichzelf een offerlam voorzien. Dat weer leren vertrouwen zonder dat je een teken hebt. Zonder een enkele aanwijzing. Zonder een directe gave. Zou het daarom misschien zijn dat ik in mijn leven minder tekenen van God heb gehad? Minder nadrukkelijk die stem van God in mijn leven heb gehoord? Omdat ik daar heb geleerd om niet te leven van die tekenen zelf, maar vanuit het vertrouwen op God. Vanuit de liefde tot de Heere zelf. dat hij zal voorzien. Zoals ik immers ook niet van Rebecca pas weer ging houden toen ze mij een kind gaf. Nee, ik hield al van Rebecca. En de kinderen waren pas een gave, slechts een gave. Geen recht, geen eis, geen voorwaarde voor mijn liefde aan haar. Zo heb ik ook de Heere lief gekregen in mijn leven. Zonder dat ik soms tekenen kreeg. Zonder dat ik gaven kreeg. Zonder dat ik zijn stem direct hoorde. En ja, misschien heb ik soms ook wel makkelijk praten. Want als ik er goed naar kijk, dan heb ik in mijn leven zoveel tekenen van God gezien. Maar ik geloof wel dat ik vanaf dat moment op de berg Moria heb geleerd dat het geen voorwaarde is voor mijn liefde aan hem. Nee. Nee, dat is het niet. Mijn liefde voor hem is niet afhankelijk van wat ik van hem heb gekregen. En daarmee heb ik alles gekregen. De Heere zal voorzien. Ik hoop eigenlijk dat die boodschap nog tot in de eeuwen mee zal gaan. Dat niet alleen mijn kinderen en mijn nakroost dat oppikt, maar dat alle mensen die nog na mij zullen komen dat horen. God weet hoe groot mijn volk wezen zal. Maar ook al die andere volken, daar hoop ik van dat ze dit eens zullen horen. Dat zou ik graag nu ook willen meegeven aan alle mensen nu. En alle mensen die ooit zullen leven. De Heere zal het voorzien. Ik ben in mijn leven heel rijk geworden aan aardse goederen. Wat leverde het me op? Eigenlijk overal waar ik kwam, met mijn kuddes en met mijn goederen, jaloezie. Mensen die me uiteindelijk weg wilden hebben. Nee, waar ik nu in mijn leven echt rijk van ben geworden. Diep rijk. Dat wil ik doorgeven. Dat de God van Abraham, mijn vader, en dat de God van mij, van Isaac, voorziet. En belangrijker nog, dat hij mij ziet. Zoals ik daar op de berg Moria het gezicht van God heb gezien. Dat maakt zo onvoorstelbaar gelukkig. Dat je je leven uit handen kunt geven en hem vertrouwen. Dat hij zijn belofte nakomt. Dat hij zichzelf een offerlam zal voorzien. Als het nu niet is en als het morgen niet is, dan wel in eeuwigheid. Want ik weet zeker dat die God die mij in het leven heeft geroepen, die mijn vader Abraham heeft geroepen, dat die mij niet overgeeft als ik tegen de grenzen van het leven aanroep. Hij heeft mij uit het niets geroepen en hij laat me er niet naar terugkeren. Zo is hij, die God van Abraham, zo is hij mijn God geworden. En ja, ik geloof uiteindelijk ook dat hij zo ook de God van Jacob zal zijn, van mijn zoon. De God van Abraham, van Isaac en Jacob. God van mij, de levende God. Die God is mij een God van hel geworden. En hij zal zelfs bij het naderen van de dood dan zelfs uitkomst geven. Zo kan ik mijn geest bevelen in de handen van de Heere. En zo kan ik worden verenigd met mijn voorgeslacht. Met hen zal ik het gezicht van de Heere weer zien. Gemeente van de Heere Jezus. We gaan weer uit het hoofd van Isaac. Zoals wij hier vanavond zijn. Als gemeente van een God die voorziet. Die zichzelf van een offerlam zal voorzien. In het Nieuwe Testament komen deze woorden tot de diepste betekenis. Aan het kruis van Golgotha. Op de berg waar we het gezicht van God zien. In Jezus Christus. Het gezicht van God. Vol van liefde. Van genade. En vrede. Zoals hij wil zijn voor u voor jou en voor mij. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. De Heere heeft voorzien, Hij voorziet en Hij zal voorzien. De Heere heeft gezien, de Heere ziet u, de Heere ziet jou, de Heere ziet mij. En dan komt het aan op ons. Willen wij tegen Hem zeggen, zie, hier ben ik. Als je dat tegen Hem kunt zeggen, leef dan met de belofte dat we de Heere zullen zien van aangezicht tot aangezicht. De levende God van Abraham, van Isaac, van Jacob, van Jezus Christus. Amen. Laten we samen danken en bidden. Trouwe Vader, voorzienende Heid, trouwe Papa, wat een wonder is het als we het geheim van Golgotha hebben ontdekt in ons leven. Als u dat met uw geest in ons hebt bewerkt. Als we dat tegen u kunnen zeggen. Heer God, wat mogen we dan anders door het leven gaan? En wat mogen we dan anders naar dit leven zien en naar deze wereld zien. Dan kunnen we als vooruitstrevende mensen vooruitgaan. Uw koninkrijk tegemoet. Dan weten we dat u de alfa en de omega bent. Het begin en het einde die niet loslaat wat uw hand begon. In dat vertrouwen bidden we dan ook. Als we zien naar deze wereld. Als we lezen over aardbevingen in Indonesië. Als we de beelden voorbij zien trekken van hongersnoden en oorlogen in Jemen. Als we zien dat er zomaar iemand uit het leven weg is gerukt op jonge leeftijd. U zult het voorzien. Wat gaan wij dan soms daarin een moeilijke weg? En wat blijven we daarin een moeilijke weg gaan? Dan moet een ander soms voor ons gaan geloven. Met ons blijven meelopen. Maar daarachter, daar blijft u staan. En daar zult u niet loslaten wat uw hand begon. Dan zult u uw belofte nakomen. Als het vandaag niet is, dan wel morgen en anders in eeuwigheid. De belofte dat we met u voor eeuwig zullen leven. Dat u de levende God bent. Die de toekomst open heeft gemaakt. Heer onze God, we bidden u of u zo wilt voorzien. In het leven zoals we hier vanavond zijn. In het leven van de gemeente. In het leven van de een met veel vragen en twijfels. Met de ander die daadwerkelijk weet van de dood die er aankomt, de aardse dood. Een ander die vol van energie en vreugde en levenslust door het leven gaat en de vakantie viert. U zult erin voorzien. We mogen rusten in u. We moeten rusten in u. En ons leven toevertrouwen aan u. Legt u dat in ons hart. Als een diep vertrouwen. Legt u dat in het hart van deze gemeente. Legt u dat in het hart van onze kerk. Dat we zo met goede moed verder kunnen gaan. Met het oog gericht op het gezicht van u. Met het oog gericht op Jezus Christus. Dat we met hem niet alleen door het leven hoeven te gaan. Dat het met hem door het leven gaan goed is. Dat we dan zelfs u kunnen vertrouwen, ook al krijgen we geen gaven die we misschien verwachten. Ook al krijgen we misschien geen teken waar we zo naar smachten. Ook al krijgen we soms geen aanwijzing. Laat dan uw woord vanavond een teken zijn, een aanwijzing. En dat we daarmee dan ook alles krijgen wat we nodig hebben. Blijf zo bij ons als de avond komt. Blijf bij ons en bij uw hele kerk. En geef dat we dan morgen ook weer met u kunnen opstaan in een nieuwe week, in een nieuw leven. Dat bidden we u in het geloof dat u de God bent van Abraham, van Isaac en van Jacob. In het geloof dat u onze God wilt zijn. In het geloof dat uw Zoon, Jezus Christus, de weg is gegaan die wij daardoor niet meer hoeven te gaan. Leven in de diepste Godverlatenheid. Dank u voor dat wonder. Laat ons leven uit dat wonder. En laat ons bidden blijven in die naam. Amen. Wij gaan onze gaven nu wel inzamelen. Zaliger is het te geven dan te ontvangen. En daarna zingen wij ons slotlied. Zoals ik ben, kom ik nabij uit de bundel Weerklank, lied 338. Wij gaan op weg en mogen het gezicht van God zien. De Heere zegent u en behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Amen.